Matt Michiel. Special. Damien Rice. My favorite faded fantasy.
DFM. Don't start me to fly.
Ineens was hij terug na 8 jaar afwezigheid met een nieuw album. De van oorsprong Ierse singer-songwriter Damien Rice. Door heel veel singer-songwriters wordt hij genoemd als het grote muzikale voorbeeld. Ed Sheeran, om er maar eentje te noemen, ging muziek maken nadat hij Damien Rice een keer zag optreden. Na zijn albums O uit 2002 en Nine uit 2006 verdween Damien grotendeels uit het zicht. En het gerucht ging dat hij zich had teruggetrokken als kluizenaar. Met de vraag of hij ooit nog weer een keer muziek zou gaan maken, hangend in de lucht. Tot september 2014. Damien Rice plaatste een clip online waarbij hij zijn nieuwe, lang verwachte album My Favorite Faded Fantasy aankondigde.
You could be my favorite taste to touch my tongue. I know someone who could serve me love, but it wouldn't fill me up.
8 jaar en 8 nieuwe liedjes die hij schreef. Vooral in IJsland, waar hij nu woont. En gedeeltelijk in L.A. bij producer Rick Rubin, die hem uit zijn creatieve dip hielp. Dit is het verhaal van Damien Rice en hoe hij de muziek terugvond. Damien Rice begon ooit in de band Juniper, maar ging solo na het uiteenvallen van die band. Zijn debuutalbum O uit 2002 werd onverwacht een commercieel succes. En dat was helemaal niet de bedoeling van Damien. Hij wilde helemaal geen commerciële muziek maken. En waar hij helemaal geen zin in had, was om een soort speelbal te worden van een platenmaatschappij. Nee, hij was ooit muziek gaan maken om met mensen in contact te komen.
The why is really basic. It's almost so basic, it's trivial. One of the biggest drives was literally connection. I remember specifically picking up the guitar and practicing with these other musicians so that we could get some songs together, because there were these Italian and Spanish students that used to come over to our school during the summer. And this was a smallish town, and I had all these, this influx of young people coming from foreign countries, and it was very exciting. But we were like trying to figure out, you know, how could we get to hang out with these people? And I thought, well, why don't we learn some songs? You know, and then we can go and play for them, you know, and then we can all hang out together because we have music. There's a reason to hang out, you know, and a reason to kind of get to know each other. And so that was it, you know, that was one of the biggest drives.
Maar met zijn onvoorziene succes werd het steeds moeilijker om dat contact te leggen. Concertzalen werden groter en de platenmaatschappij wilde hem hypen en zijn tour- en promoschema werden moordend. In plaats van contact leggen met zijn muziek, dreef de muziek hem juist verder weg van het contact met mensen. Het was het begin van een rare haat-liefdeverhouding met zijn muzikale carrière.
The ironic thing is that as you become more well known, the industry would have you put you on a pedestal, you know, which in a sense separates you from other people and put you on a stage. And you know, the tendency is like, oh, you keep the audience here and you keep the artist here and you keep this separation. And ironically, it's, you know, music is far more about, for me anyway, about connection and actually really sitting down with people and really connecting with people, not just being, oh, I'm up here and you're going to watch me do this thing, but it's, you know, for me, I much prefer when it's a shared experience, you know.
I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off you. I can't take my
Na O gebeurde er een heleboel, maar niet per se allemaal positief. Damien had O geschreven in een soort van roze wolk. Zangeres Lisa Hannigan, op wie hij stapel en stapel verliefd was, deed de backing vocals en eenmaal geïnspireerd bleven de nummers komen. Vervolgens nam zijn carrière een vlucht en raakte hij zichzelf kwijt. Onder druk van de platenmaatschappij nam hij zijn tweede album Nine op na een eindeloze tour. Weer met Lisa, maar deze keer ging het helemaal niet soepel. De twee kregen steeds meer ruzie en niet lang na het verschijnen van Nine gingen ze uit elkaar. Nine, zijn tweede album. En Damien is helemaal niet tevreden met het resultaat. De tour die volgt is een hel. Halverwege de tour ontslaat hij zijn grote liefde Lisa, die ondanks dat ze dan wel uit elkaar zijn, nog wel meetoert en niet lang daarna zijn hele band. Zoek maar ander werk, aan het einde van het jaar kap ik met muziek. En hij meent het. Na de tour is het klaar. Basta. Over en uit. Wat hij in de 8 jaar die dan volgen doet, ja, hij treedt sporadisch wel eens op, onder andere nog onlangs op het Best Kept Secret Festival, daar praat hij maar weinig over. Maar wat hij erover kwijt wil, is dat hij zichzelf heel erg in de weg zat en zocht naar een uitweg.
The inner critic, I think, is that fella makes things hard sometimes, for sure.
Het is uiteindelijk, daar is hij weer, de legendarische producer Rick Rubin, die Damien helpt om zijn innerlijke criticus te overwinnen.
And that's one of the things that Rick Rubin, the producer that I worked with, he really helped me with that.
7 jaar lang was Damien lam gelegd. Niets wat hij maakte was in zijn eigen ogen goed genoeg. Hij baalde van zijn tweede album en als hij al iets op papier zette, verscheurde hij het een paar minuten later, omdat hij het gewoon niet goed genoeg vond.
My inner critic had gotten so critical, he didn't allow anything to happen. You know, I'd sing a song and I'd just tear it to pieces, and you know, so I'd record something and I'd tear that to pieces, and so I didn't get anywhere, and that's why these over the last 7 years or so.
Hij besloot de samenwerking met Rick Rubin aan te gaan omdat hij Rick niet kende en Rick kende hem ook nauwelijks, dus er was geen verwachting van elkaar. Weg met die druk van alles en iedereen waar Damien zo last van had. Maar wat er wel was, een soort van onderbuikgevoel dat die Rick Rubin wel eens de man zou kunnen zijn die Damien Rice weer in het zadel zou kunnen helpen. En dat gevoel bleek te kloppen.
It wasn't until I got into the studio with Rick where he sort of stopped me from just trashing everything so fast, and he just, you know, he would slow me down. He would, you know, as I was about to trash something, he would say, "Well, why are you throwing this out?" And I said, "Well, because this is rubbish, you know." And he said, "Well, what exactly is rubbish about it?" He'd get me to get to the point where I'd realize there was just one line in it that I didn't like. Yeah, it was very interesting to realize there were these small little details that I didn't like that would result in me just dumping a whole song, you know. He'd sort of bring me back to reality and just, you know, show me that it's really not such a big task.
Hij leeft nog wel. Die innerlijke criticus heeft hij nog niet helemaal om zeep geholpen, maar hij kan hem nu in bedwang houden.
It's that searching or seeking for perfection or seeking something really true, something really authentic, something really full, something that feels right, that gives the drive. The only problem is, it really gives a lot of drive. The only problem is, it also can really tear you down and destroy the whole thing at the same time. It's hard to explain. It's allowing the crazy creature inside to live and feel what it needs to feel and to let it out when it wants to get out. And definitely something that Rick has helped me with is learning the balance.
Water races, water races down. The waterfalls, the water races, water races down. The waterfall, and I don't wanna change you. I don't wanna change you. I don't wanna change your mind. I just came across a manger.
is no danger where love has eyes, it is not blind.
Rick Rubin hielp Damien om zijn creatieve dip te overwinnen. Maar voordat Rick er was, was er IJsland. Dat magische kleine eiland in het hoge noorden, waar sprookjesachtige mooie muziek vandaan komt. Zoals Sigur Rós. Jonsi. Monsters and Men. En natuurlijk ook deze dame, Björk. Damien belandt er de eerste keer voor een concert, maar is meteen betoverd door alles wat hij ziet.
The first time I went was for a concert, yeah. And I'd just come from Paris, where I'd had a stressful flight trying to get all my luggage on, and because I had a ton of luggage. And so I got off the plane in Iceland just a little bit stressed, and I remember being picked up by the promoter, and you know, within 15 minutes or so of leaving the airport, I was in the Blue Lagoon, you know, and I couldn't believe it. And it was snowing and dark, and I was in this pond of white toothpaste colored water, and it was a very surreal experience, and so that first experience just had me completely enthralled, and you know, and then I had to go back.
Keer op keer keert hij terug naar IJsland, voor hij besluit om gewoon te gaan wonen. Hij heeft nu een huis in Reykjavik, dezelfde stad trouwens waar Damien Albarn een koffiebarretje runt, want ook hij is verslingend geraakt aan het land.
It's an interesting place, just even from the point of view of the land, when you're flying into Iceland, it doesn't look like anything else. No trees, it looks like you're landing on the moon, you know, the black volcanic earth. And then you land, and then it has all these hot, steaming pools and ponds and rivers, you know, bubbling out of the ground. So it's a very unusual land just to be on, and very, very, very beautiful.
Het is niet alleen het landschap wat Damien zo aantrekt, ook de mensen. Die doen hem denken aan Ieren. Want kennelijk is er een connectie tussen zijn vaderland, Ierland, en zijn nieuwe thuishaven, IJsland.
Then also the people that are there are really interesting. And Iceland is also very connected to Ireland. You know, the story goes that they robbed lots of beautiful women from Ireland back, you know, the Vikings that came and they stole the beautiful women from Ireland and brought them up to Iceland. And I remember one time I was sitting in a pool in Iceland, and I put my head underneath the water and I couldn't hear people talking anymore. I could just see faces. So I closed my eyes, and when I opened my eyes, I could have been in a pool in Dublin. There are a lot of people with very similar looks to some people in Ireland. Maybe that's part of the reason why it kind of sort of feels like home in some ways. You know, I don't know if it's the faces or the landscape or what it is, but there's just something about the place that feels, the fact that it's an island with a small population. I'm not really sure, you know, but I think there's a DNA connection.
Er zat misschien al iets in zijn DNA. Zijn neef, David Arnold, is de man die de score schreef voor deze Björk-hit. Damien dat nummer hoorde begin 2001, werkte hij net aan zijn debuutalbum. En toen begreep hij dat ook zijn muziek dat orkestrale nodig heeft. Hij vroeg zijn neef om hem daarbij te helpen. Dus IJslandse muziek had eigenlijk al aan het begin van een carrière invloed op Damien Rice.
What I am to you, just still too young, not me. What I am. you're to my me to
she's down. Still
and
to
what
know.
I am to you.
Oh,
she's still to you.
She's not me.
She's still to
what I am to you.
Oh, she's still to you.
She's not me.
You do not need me.
Rick Rubin en IJsland dus. De twee ingrediënten die ervoor zorgden dat de nieuwe plaat van Damien Rice toch eindelijk is uitgekomen na 8 jaar stilte. My Favorite Faded Fantasy. Hebben de artiesten waar Rick Rubin mee werkt, of de artiesten waar Damien en IJsland mee werkten, zoals de jongens van Sigur Rós, de sound ook beïnvloed? Dat vindt hij zelf moeilijk te duiden.
In that for me, inspiration is different to influence. Inspiration for me is what happens in the moment. You're doing something and you're really lost and not thinking or not trying to control something, but you're more where you're following, and stuff happens and accidental things happen. And that's the way I generally tend to prefer to work and write and record.
Inspiratie is namelijk iets anders dan invloed, zoveel is duidelijk. Inspiratie is iets wat hem kan overvallen, waar hij iets mee moet, wat in muziek wordt vastgelegd. Een proces waar je misschien als artiest ook niet al te veel over wil vertellen, want als je het te veel blootlegt, dan vervliegt het misschien.
Influence sort of sometimes happens maybe when, you know, I recorded a song or two in Sigur Rós's old studio, and of course they had a lot of instruments there that they would have used, you know, in their recordings. And you know, if I reached for a certain instrument and went, oh, I like that sound, you know, there might be some psychological hidden reason underneath why I liked that sound, and it might be because it was familiar to me in some way, because I might have heard that on their record or somebody else's record, you know, so it's an interesting thing.
Damien is trouwens huiverig om invloeden te veel te laten terugkomen in zijn muziek. Als hij iets maakt wat hem te veel doet denken aan iets van iemand anders, dan dwingt hij zichzelf om het toch anders te doen.
If I catch myself doing something that I feel is too similar to somebody else, I tend to stop myself and just force myself to come up with something else or think of something different.
Waar nu ook precies de inspiratie vandaan kwam om weer muziek te maken. Het heeft vast te maken met wat sessies die hij deed, die hij zelf vagelijk omschrijft als diepzeeduiken in mijn hoofd. Maar ook met IJsland, Rick Rubin en een simpele kwestie van op de juiste tijd en de juiste plek. Damien Rice is terug.
I felt relieved when I finished the record, for sure. Yeah, because that was, yeah, it was a great big weight off the shoulder.
And he's back to stay. Een volgend album zal echt niet weer 8 jaar lang op zich laten wachten.
Now that it's actually finished, I'm hungry. I'm hungry now. I always want to move on to the next one. I've gotten into a space where I enjoyed the making of the record.
Natuurlijk is er wel een strijd, maar niet meer de strijd die hem ten tijde van de opnames van Nine zo depressief maakte dat de muziek eerder een vijand dan een vriend werd.
I love being in the studio now. That's what I really want to do over the next few years, make records, you know.
Hij stond in oktober 2014 in Carré, maar verwacht het komende jaar meer en vaker te gaan optreden. Maar de studio wil hij niet al te lang links laten liggen. Dit keer heeft hij de smaak te pakken en wil meer.
But one thing I know for sure is that I don't want to go out on the road for a year and a half and do the usual thing. I want to get into the studio really soon. So we're doing this short run now, and then I want to get straight into the studio, and then we'll do some concerts next year, and I'm going to get straight back into the studio again, because I don't want to lose my studio fingers.
Some Freddy, forget it. Some ruin and soul.